geweld. Vacature ouderling. De kerkraad heeft in zijn vergadering van 20 oktober het volgende dubbeltal opgesteld voor de vacature van ouderling in alfabetische volgorde. De heer R. Ruud, de Nederlanden, Molenstraat 29 Kerkwijk, en de heer P. Piet, Ome, Achterstraat 6 Kerkwijk. Wij nodigen de beleidende leden van onze gemeente uit voor de stemmingsvergadering op zaterdag 29 oktober om 7 uur precies in ProRegen. Wij vragen uw gebed voor de vervulling van deze vacature en voor de genoemde broeders. Collecte. Eerste is vandaag voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. En de voorzang van morgen is Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En de kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
in de naam van de Heere,
die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 81, de versen 1 en 12. Vanmorgen wordt er een kindje gedoopt en we zullen in de Bijbel lezen uit de geschiedenis dat de Heere God zegt tegen Salomo: vraag wat ik u geven zal. En diezelfde God die spreekt ook in de doop en wij zingen er ook van: opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Maar ook eerst het eerste vers: zing nu blij te moe. Psalm 81, vers 1 en 12. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zullen we zingen van Psalm 90, het 7e vers, waarmee we ook bidden om een hart met wijsheid. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Psalm 90, het 7e vers. Hoort u de wet van de Heer? God sprak al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog een vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag, Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft gezegd: u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Morgen zal de heilige doop worden bediend aan Meeson van der Vliet. En we zullen daarvoor eerst nu luisteren naar het kerkelijk onderwijs over de heilige doop. Het formulier om de doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust. Zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daar wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt onze Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. En zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. En zo wil hij ons schenken wat we in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, heel ons denken, met al onze krachten. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al uw generaties door tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. En zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instellingen van God tot zijn eer, tot onze troost en tot de opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. We zullen samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd is met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten. En dat u op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Terwijl de doopeling zal worden binnengebracht, zingen wij van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, Psalm 105, vers 5. En terwijl we dat zingen, wordt het kindje binnengebracht. En ik verzoek de doopouders om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, vader van der Vliet? En uw antwoord, moeder van der Vliet? Dan zullen we overgaan tot de bediening van de doop. En ik verzoek de gemeente om nadat Mezen is gedoopt dit gezin toe te zingen, Psalm 134, vers 3. Zo mogelijk staande, Psalm 134, vers 3, na de doop. Mezen Frank van der Vliet, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Doophouders, bij de doop van jullie kind wijs ik jullie ook op de woorden van Jezus uit Lucas 11, vers 9. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en er zal voor u open gedaan worden. En bij deze tekst, als je daarin verder leest, noemt de Heer het voorbeeld van een vader. Wanneer een kind vraagt om brood, dan geeft die vader iets te eten. Hij geeft geen steen, geen slang, geen schorpioen, maar hij geeft brood, of vis of een ei. En zo zal God dat ook doen, belooft hij bij de doop. Alles wat je nodig hebt, wat je nodig hebt van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, zoek het en je zult het vinden. Jongens en meisjes, jullie kennen die tekst die ik noemde misschien ook wel. Kinderen. En stel dat je 's avonds naar bed bent gegaan en je bent gaan slapen. Je hebt ook al een tijdje geslapen, maar dan word je wakker. En je voelt je ziek. Je hebt echt een akelige buikpijn. En dan roep je, mama, ik ben ziek. Of misschien ga je uit je bed en je loopt naar de slaapkamer van je ouders. En je klopt op de deur. Nou denk je dat je moeder dan zegt, ga weg jij, stil, ik wil slapen. Nou, dat hoop ik niet. De Heere God heeft gezegd, ik zal je niet wegsturen. Als je in nood bent, klop maar op de deur. En ja, kinderen, wij zijn ook in nood. Dat komt door ons zondige hart. Daardoor hebben we de straf van God verdiend. En we hebben Jezus nodig. En ook jullie hebben Jezus nodig. Om vergeving te vinden, om een nieuw leven te krijgen. Je hebt zijn genade nodig. En de Heilige Geest. En met het water van het dopen zegt God, kijk, ik wil jou het wel geven. Je hoeft er maar om te bidden. Zoek ernaar in de Bijbel. Want dat is alsof je aan de deur klopt. En de Heere zal voor je open doen. En we zullen nu de Heere danken en ook samen bidden. Ook om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord. Machtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Omdat het christelijk en godvrezend opgevoed wordt en meer groeit in de Heer Jezus Christus. Geef dat het zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hem en ons allen hebt bewezen, zal belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leeft. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijdt en mag overwinnen. En zo zijn onze ogen op u, Heer. Om u te danken en te bidden. Om de leiding en de kracht van uw Heilige Geest. Ja, om de vervulling van uw beloften die zo rijk zijn. En die alles bevatten voor de tijd en voor de eeuwigheid wat wij nodig hebben. Heer, we zeggen u dank dat ook vanmorgen in het midden van de gemeente wij getuigen mogen zijn van de heilige doop. En dat, Heer, zo uw handen uitstrekt om ons te helpen en te leiden. Om ons van zonden te wassen en ons het eeuwige leven te schenken. Heren, we bidden van u, als we uw woord openen, kom dan met uw Heilige Geest, opdat we dat ontvangen in geloof. En Heren, werk met de kracht van uw woord tot bekering en tot een nieuw leven, opdat we ons van de zonde afkeren en u leren dienen. We mogen u dank zeggen voor wat u geeft in de afgelopen week, wat u geeft aan zegeningen. In uw woord, wat u dit gezin hebt gegeven, bij Gerrit en Celine, dat er een kindje geboren werd. Heren, en we danken u voor de hulp en de kracht, ook in de moeilijke tijd van de zwangerschap. De moeite, ook van de eerste tijd dat het kindje geboren was. Heren, dat u kracht gaf om verder te gaan, dat de mensen waren die daarin hielpen, wij zeggen u daarvoor dank. En wilt u zo geven dat we ook uw zegen mogen zien en die steeds weer van u verwachten. Help ons daarin en hoor het gebed. En zo mogen u danken en eren dat u deze vreugde geeft. Aan deze ouders, maar ook aan hun ouders, grootouders, andere familie en met ons als gemeente. En Heere, we bidden van u, wilt u ook de kinderen zo in uw goedheid en trouw gedenken, omdat ze bij uw woord opgroeien, opdat ze u zullen leren liefhebben en dat ze zullen bidden en zoeken en zullen kloppen bij u aan uw deur. En wat een rijke belofte, Heere, dat u zult luisteren, dat u zult geven, dat u de deuren open doet. Heere, wees zo met een ieder, ook als er verdriet en zorg is, ook waar gemis is. U weet het, Heere, wanneer we dat ook in deze doopdienst met ons meedragen, schenk daarin uw hulp en genade. Zo bidden we om uw zegen. Vergeef ons de zonden, reinig alle ongerechtigheid door het bloed van Christus. Leid ons met uw Heilige Geest. En laat uw grote en heilige naam ook vanmorgen worden verheerlijkt. Heere, opdat alles wat hindert wordt weggenomen. Dat onze harten zullen gericht zijn op u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we daarvan de zegen meedragen. Deze dingen bidden wij van u. Door uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest. U die te prijzen bent tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 105, vers 24. En ondertussen is er gelegenheid om het kindje weer uit de kerk weg te dragen. Terwijl wij gaan zingen van Psalm 105, vers 24. We gaan nu uit de Bijbel lezen in het Oude Testament, het eerste boek Koningen, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 15. 1 Koningen 3, vers 1 tot 15 gaan we lezen. En dan lezen wij vanmorgen het woord van God hier in 1 Koningen 3 als volgt. Salomo ging huwelijksbonden aan met de farao, de koning van Egypte. Hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de Heer, en de muur rondom Jeruzalem had voltooid. Alleen offerde het volk nog op de hoogten, want tot in die dagen was er nog geen huis voor de naam van de Heere gebouwd. Salomo had de Heere lief, door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom. En God zei: vraag wat ik u geven zal. Salomo zei: u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen. Zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst, dat u verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de Heer dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem: omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om een rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf, om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uw gelijke zal zijn al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker. En zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Tot zover lezen we uit de Bijbel. De kerntekst voor de preek is vers 10. 1 Koningen 3 vers 10. Het was goed in de ogen van de Heer dat Salomo dit gevraagd had. Het gaat over het gebed van een kleine jongen. Niet letterlijk een kleine jongen, maar Salomo benadrukt in vers 7 dat hij een jonge man is, nog onervaren. En dan letten we op drie punten die we uit het gebed kunnen opmaken. En naar deze geschiedenis. Ten eerste dankbaarheid, ten tweede verlangen en ten derde de goedkeuring. Dus het gebed van een kleine jongen, ten eerste dankbaarheid, ten tweede verlangen en ten derde de goedkeuring daarop. We zullen gaan zingen van Psalm 72, de versen 1 en 10. U krijgt nu ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Die zijn aangekondigd. En dan zingen we van Psalm 72, de versen 1 en 10. Thank you. gemeente, doopouders. Vanmorgen kijken we een jonge man in het hart. We horen wat er bij hem van binnen leeft. In die zin is het ook een test dat God zegt: vraag wat ik u geven zal. Want ja, wat zal hij vragen? Wat is zijn grootste, zijn diepste wens wanneer je het zo helemaal vrij mocht zeggen? Als u dit gebed van koning Salomo nu eens zou horen uit de mond van een kind, van uw eigen kind, misschien een neefje, of een kind van de buren. Niet precies dezelfde woorden zoals bij Salomo, maar wel deze inhoud. Geef mij een opmerkzaam hart. En alles wat er omheen is gezegd. Of u zou een jongere dit horen bidden, uw zoon van 14 of uw dochter van 17. Mooi. Ja, toch? Want dat zit er van nature echt niet in. We zijn eerder geneigd om heel andere dingen te vragen. En daarom zouden we kunnen denken, van wie heeft dat kind dit geleerd? Van wie heeft die jongere dat geleerd? Van wie heeft Salomo het geleerd? Om zo te bidden. Ja, misschien van zijn vader David. David, een man naar Gods hart, die zoveel psalmen heeft gedicht. Wie zal ons leren bidden zoals het behoort? Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons hart bekeert. De Heilige Geest die het geloof werkt. Die onze gevoelens heiligt. De Heilige Geest leert zo te bidden dat het de Heere behaagt. En nu werkt de Heilige Geest gewoonlijk via een middellijke weg. En dat kan de opvoeding zijn. Dat je uit de Bijbel leest. Dat je naar de verkondiging van het woord luistert. Het kan het onderwijs zijn in de kerk en op school. Voorbeelden die je ziet, die je hoort. Dat kunnen allemaal middelen zijn. Maar het wonder van Gods genade is als dat ook echt iets van jezelf wordt. Een gebed uit je eigen hart. Dan heeft de Heer het gezegend. En wanneer je nu merkt, misschien bij een oudere man, een jongere vrouw, bij een tiener of een kind, als je iets merkt van die levende omgang met God, wat bewonderen wij dan? Dat die zo'n goede christen is? De vrome prestaties van een mens? Nee, we bewonderen de uitwerking van Gods genade. De uitwerking in een mensenleven van Gods genade. Dat mogen we bewonderen, het geestelijk leven als een wonder van God. Een werk van God. Dat iemand wordt geleerd, onderwezen, door de Heere zelf. Van dit gebed zegt onze tekst, dit gebed van Salomo, dat het goed was. Goed in de ogen van de Heer. Dat Salomo dit had gevraagd. De Heere zelf vindt het goed. Hij is er blij mee. Bijzonder. Zouden wij dat ook kunnen leren om zo te bidden dat het goed is in de ogen van de Heere? Nou, Gods Geest heeft ons het woord gegeven en hij onderwijst ons ook met dit gedeelte over Salomo. En dan letten we niet alleen op die ene vraag om wijsheid en dat de koning niet vraagt om rijkdom, niet om de overwinning op zijn vijanden, maar dat hij vraagt om een opmerkzaam, een verstandig hart. En dat is niet zomaar een losse vraag. Nee, dat staat in een veel breder verband. Dat is toch ook altijd met ons zo. Ons gebed staat in een bredere context. De context van je eigen verleden. Wat je hebt meegemaakt, geleerd. De context van je persoonlijke verhouding tot God. Hoe sta je nu voor de Heer? Maar ook de context van je taak op het werk en in het gezin. Je zorg als ouders voor de kinderen. Je contacten met vrienden. Hoe brengen we dat nu alles in gebed voor de Heer? In vers 3 staat: en Salomo had de Heere lief. Het staat er zo eenvoudig. Het staat er zo duidelijk. Zo puur. Dit is wat hem typeert. Zijn liefde voor de Heere, dat is de basis voor wat er volgt in dit gedeelte. Het motief hoe Salomo bezig was. Het motief voor zijn gebed. Salomo had de Heere lief. Want zonder de liefde blijft onze godsdienst koud. Ja, kinderen en jongeren voelen dat vaak goed aan. Wat betekent het voor een vader en moeder? Is daar eerbied voor het woord? Of dat je de kerk bezoekt? Is dat alleen maar een plicht? Doe je dat uit gewoonte? Doe je dat misschien voor je eigen trots? Om er als goed bekend te staan? Of doe je het uit liefde? Uit liefde voor de Heer. Maak dit je blij. Salomo had de Heere lief. Dat is niet alleen een gevoel, maar is ook bepalend voor zijn keuzes. Want hij wandelde in de inzettingen van zijn vader David. David voor wie de wet van God het hoogste gezag had. En daarin ging Salomo verder. En een van die daden waaraan zijn liefde voor de Heere gezien wordt, is dat hij veel offers bracht op het altaar voor de Heer. Het mocht wat kosten. Hij offerde duizenden brandoffers. Als dat hier staat, dan hoeft dat niet te betekenen dat hij dat in één keer deed. Het kan ook duiden op een lange reeks. De koning heeft wel 1000 brandoffers geofferd op Gibeon. Gibeon was een hoogte. Een hoogte, dat was een verhoging in het land. En ja, er waren vaak heidense heiligdommen. Dus eerder werden daar afgoden vereerd. En uiteindelijk moesten die hoogten verdwijnen, had God gezegd. Want hij zou één plaats aanwijzen, één plaats voor zijn huis. En we lezen ook in de Bijbel dat later de koningen het zwaar werd aangerekend dat ze geen einde hadden gemaakt aan het gebruik van die offerhoogte. Het was blijkbaar wel aantrekkelijk om op zo'n hoogte te gaan offeren. Voor velen was dat dicht bij huis. Je had ze overal in het land. En in godsdienstige zaken laten mensen het oude niet makkelijk los. Dus omdat ze dat bij de heidenen zo deden, gingen ook de Israëlieten daar hun offers brengen. En ze bleven doorgaan met die oude godsdienstigheid op de hoogte. En Salomo? Waarom ging Salomo naar de hoogte bij Gibeon? Nou, daar stond toen de tabernakel nog. De tabernakel die Mozes had gemaakt. En David had wel de ark van het verbond naar Jeruzalem gebracht. Die gouden ark. Maar de tent, de tabernakel en ook het koperen altaar, ja, dat was nog in Gibeon. En bovendien in Jeruzalem was op dit moment nog niet de tempel gebouwd voor de Heer. En zolang het zover nog niet was, werden die hoogten nog gebruikt. Daar kunnen we ook wel iets van leren. Wanneer iemand komt tot het geloof in Christus, is vaak niet in één keer het hele leven geheiligd. Sommige dingen hebben wat tijd nodig. En zo ging dat ook met die hoogte. Dat had tijd nodig om die weg te doen in de godsdienst van Israël. Ja, tijd, maar het moest uiteindelijk wel worden aangepakt. Kinderen doen veel dingen ook niet in één keer goed. Natuurlijk niet. Kinderen moeten dat nog leren. En dan moeten vader en moeder het nog wel eens een keer vaker zeggen, of de juf en de meester hen eraan herinneren. Geef hen de tijd. Want daarmee mogen we als opvoeders ook iets laten zien van het geduld van God. Salomo ging offeren in Gibeon. Een kilometer of 10 van Jeruzalem vandaan. En dat deed hij al voor de droom die hij kreeg. Voordat hij mocht vragen wat hij wilde. Dus niet om dat voorrecht als een reactie op dit gebeuren. Maar voor die droom had hij de Heere al lief. En hij leefde ernaar en hij bracht vele offers ter ere van zijn God. In Salomo is er een verlangen om God te behagen. Om hemzelf. Niet om iets gedaan te krijgen van God. Niet in de hoop er allerlei voordeel van te hebben. Maar hij deed het van harte uit liefde. Om de Heer. Kent u dat geluk? Kent u dat in uw hart? Die zaligheid? Dat u zo graag de Heere wilt behagen. Dat u wilt leven voor hem. Niet om daar zelf beter van te worden, maar om God. Uit liefde. Zonder daarbij te denken aan wat je ervoor terugkrijgt. Maar voor de Heer. En Salomo stelt dan ook niet alleen maar een vraag. Nee, in vers 6 begint hij ermee om God te prijzen. Om te belijden wat God heeft gedaan en hem daarvoor te eren. U hebt aan mijn vader David grote goede tierenheid bewezen. U hebt hem een zoon gegeven die op zijn troon zit. En Salomo is daar dankbaar voor. Dat de Heere zo goed is geweest voor zijn vader. Dat hij het geloof van vader David niet heeft beschaamd, maar in alle nood en strijd hem heeft geholpen, hem heeft bewaard, dat de Heere hem zijn zonde heeft vergeven. En ondanks alles, David trouw is gebleven. Wat heeft de Heere gedaan? Ook voor uw geliefden. Misschien genade bewijzen aan uw voorgeslacht. Of in andere dingen. Waarin je zelf zijn leiding hebt ervaren. Ook bij jullie, Gerrit en Celine, in tijden dat het moeilijk was. Dat je toch bent verder geholpen. Vergeet dat niet. Loof de Heere voor al zijn weldaden. We mogen daaruit weten dat zijn trouw groot is. Of bent u iemand die het altijd maar hebt over wat u mist? Ben je iemand die alleen maar denkt aan wat je nog meer wil? Wat je nodig hebt? Wat je aan de Heere wilt vragen? Vergeet niet wat hij al eerder gaf, hoe de Heere zijn belofte heeft vervuld. En denk zeker aan Christus. Christus die in deze wereld kwam, hij was beloofd aan het volk Israël, ondanks hun dwalen, ondanks hun gebreken. God heeft die belofte vervuld en Christus is verschenen. De vertroosting van Israël, de redder van de wereld. En in Christus schittert Gods trouw hemelhoog. Salomo die ziet het ook in zijn eigen lijf. De Heer had aan koning David een zoon beloofd die op zijn troon zou zitten om over Israël te regeren. En kijk, de Heer heeft woord gehouden. Salomo zelf is er het bewijs van. Die is nu koning. Hij noemt dat niet als een eigen prestatie. Maar het koningschap is een geschenk van God. Hij heeft er niet zelf naar gegrepen zoals Adonia. Hij wil ook niet alle eer naar zichzelf trekken. Maar hij geeft God de eer. U hebt het gedaan. En voordat jullie bidden, doopouders en andere ouders, voordat je bidt om genade en zegen voor je kinderen, zie ook wat de Heer al gegeven heeft. Waarvoor kun je hem prijzen? Waarvoor mag je hem danken? Vermeld zijn eer, breng het in herinnering, in je gebed, ook bij elkaar. Vertel wat hij heeft gedaan. Verkondig zijn naam. En laat het u hoop geven. Hoop in je gebed. Laat de Heere merken dat u veel verwachting van hem hebt. Bid in het geloof. De drie enige God biedt ons zoveel aan. Wat hij bezegelt met het teken van de heilige doop. De doop laat niet alleen zien wat er moet gebeuren. Maar er is ook al veel gebeurd. De Heer heeft grote dingen gedaan. In Christus. In zijn woord. En wanneer wij getuigen zijn van de doop, dan vraagt dat om erkenning, dat we dat zien, dat we dat belijden. Het is God zelf die verkiest. Zoals hij zijn volk Israël heeft verkoren, zoals hij David heeft geroepen, zoals hij diens zoon Salomo heeft aangewezen. En zo komt die God ook in de doop naar ons toe, niet omdat wij dat waard zijn. Bij kinderen komt hij zelfs voordat ze erom kunnen vragen. En dat is enkel te danken aan zijn vrije, verkiezende genade. En verder getuigt het water van de doop ook van Christus. God heeft hem gezonden tot onze redding. In het bloed van Christus heeft hij verzoening gebracht, zodat er vergeving verkrijgbaar is voor elke zondaar, zodat we weten, ook voor onze kinderen is er genade bij God. Ja, het water spreekt van onze dood. Dat we de dood hebben verdiend. Maar het spreekt ook van nieuw leven. Denk niet alleen aan wat u nodig hebt van God. Voor uzelf, voor uw kinderen. Breng hem de lof voor wat hij gaf. Hoe de Heere in alles heeft voorzien in Christus. Voor onze rechtvaardiging, voor onze heiliging, voor onze verheerlijking. Dankbaarheid. Dat zien we eerst in dat gebed, dat spreken van Salomo in dit hoofdstuk. De tweede is verlangen. Want ondertussen heeft Salomo nog wel iets te wensen. Hij is koning geworden. Hij zit stevig op de troon. Hij toont zijn dankbaarheid in die offers van gehoorzaam en gehoorzaamheid laat hij zien. Als de Heer aan hem verschijnt. 'S Nachts. In een droom. Dan mag hij het zeggen. Vraag maar. Vraag maar wat ik u zal geven. Ja, dat klinkt aantrekkelijk. En vele begeert. Ook vele zondige begeerten van ons hart dringen om de voorrang. Vraag maar wat ik u zal geven. Ja, dat is een kans om nog rijker te worden. Nog sterker, nog beter. Maar Salomo geeft een ander antwoord. Hij komt met zijn zwakheid. Hij voelt zijn beperkingen. Hij ziet zijn kleinheid, zijn gemis. Hij zegt, ik ben nog maar een jonge man. En in vergelijking met zijn taak voelt hij zich onervaren. Hij is een beginneling die het nog niet alleen kan. Ook dat behoort tot het gebed gemeend. Dat de Heere behaagt. Dat we onze eigen zwakheid belijden. Dat we onze beperkingen kennen. En dat we zo in ootmoed vragen wat werkelijk nodig is. Ja, we kunnen ons voorstellen, de mensen in Israël en daarbuiten, de mensen die zien in Salomo een groot koning, een geëerd man. Andere koninkrijken hebben veel respect voor hem. En hij regeert met strakke hand het land. Ja, dat kun je soms ook wel eens met een christen hebben. Een kind van God. Die met grote overtuiging naar buiten treedt. Moedig. Krachtig. Dat iemand zo leeft en spreekt. Voor zijn geloof uitkomt. Maar in de binnenkamer, bij die persoon kan het wel heel anders zijn. In een persoonlijk gebed, in de omgang met de Heere, daar voelen ze hun zwakheid en belijden ze hun zonde en ze smeken om genade. Want je weet, zonder zijn hulp ben ik nergens. De grote koning Salomo belijdt aan de Heere: ik weet het niet. U hebt mij koning gemaakt, maar dat kan ik eigenlijk niet. Ik zit ermee verlegen. Ik heb daar de wijsheid niet voor. Ja, dat heb ik nodig. Wijsheid om dit grote volk van u te leiden. Om de Heere te behagen in ons gebed moeten we ootmoed leren. Nederigheid. Onze schuld belijden met een gebroken hart en alle eigen gerechtigheid achter ons laten. De Heilige Geest gebruikt allerlei wegen om Gods kinderen tot die ootmoed te brengen. Telkens weer. Hij doet hen hun zonde kennen. Hij kastijdt hen soms met tegenslagen. Hij geeft inzicht op de krachtige liefde van Christus. Zodat we nergens anders in kunnen roemen dan in hem. Niet in onszelf. Maar roemen in Christus en zijn kruis. Waar bidt koning Salomo om? Jongens en meisjes, als Salomo gaat vragen aan de Heer. Hij heeft gedroomd en God heeft tot hem gesproken en hij mag vragen wat hij wil. Salomo bidt niet om rijkdom, niet om veel macht, niet om een lang leven. Als je een kerkboekje hebt, kun je kijken bij vraag 10. Daar staat een vraag over. Salomo bidt, geef mij een opmerkzaam hart. En weten jullie hoe dat eruit ziet? Een opmerkzaam hart. Dat is een hart met oren. Dat is niet een hart met heel veel boeken erin als het ware. Zodat je heel veel weet en alles weet hoe het in elkaar zit. En dan hoef je nooit meer iets op te zoeken. Nee, een opmerkzaam hart, dat is een hart met oren. Bij wijze van spreken natuurlijk. In de taal van Israël in de Bijbel staat een hart dat hoort. Een hart dat goed luistert. Want het is niet verstandig, het is niet wijs om te denken, nou, ik weet alles al. Ik hoef niet meer te luisteren. Nee, dat is niet slim. Salomo vraagt een opmerkzaam hart om goed te luisteren naar God. Wat zegt God? Wat is zijn wil? Maar ook goed te luisteren naar de mensen. Wat bedoelen ze? Welke problemen hebben ze? Hoe kan ik die mensen helpen? Met een hart dat hoort, krijg je inzicht in een situatie. Je merkt op wat er aan de hand is. Hoe het echt in elkaar steekt. En zo kun je onderscheiden wat goed en kwaad is. Goede beslissingen nemen. Eerlijk recht doen. Salomo had nodig dit om een goede koning te zijn. Waar ligt uw taak? Wat heeft God jou gegeven om te doen? Ja, zo'n wijs hart hebben we toch allemaal nodig. Als u nu of eerder met uw kind bij het doopvont stond, u hebt de taak aanvaard om het kind christelijk op te voeden, bent u er al tegenop gelopen, hoe onmogelijk dat is. Dat u het niet wist wat te doen, dat u uzelf in de weg zat, dat het je aan juiste woorden ontbreekt. En wanneer Mason wat groter is, Gerrit en Celine, en jullie je zoon de weg zult wijzen om met God te leven, hebben jullie ook inzicht nodig. Inzicht in dit kind. Hoe is hij? Wat denkt hij? Waarom stelt hij die vraag? Om hem of om een ander kind recht te doen, hebben we een luisterend hart nodig. Niet denken dat we alles al weten, maar liever in ootmoed onze zwakheden belijden en bidden om zo'n verstandig hart, een oprecht hart dat de Heere vreest en zijn geboden van harte bewaart. Hetzelfde geldt voor andere taken. Hoe je met je naasten omgaat, hoe je bent op je werk, hoe je bent in je familie, welke beslissingen je neemt, ken uw eigen beperkingen en bid de Heere om een begripvol. Wijs hart. En Salomo? Waar heeft Salomo zo'n hart voor nodig? Nou, om dat volk van God te leiden. Ik weet niet uit te gaan en in te gaan. Dat is een uitdrukking voor leidinggevende taken. Zoals je eigenlijk ook ten strijde trekt. Je gaat de stad uit en je keert weer terug in de stad. Om daar leiding aan te geven als koning. Ja, het is immers het volk van de Heer. Het is niet het volk dat Salomo heeft uitgekozen of veroverd. Maar de Heer heeft dat volk lief. De Heer heeft het bevrijd uit Egypte. In de ogen van God is het toch een kostbaar volk. En moet Salomo er zorg voor dragen. En hij wil het goed doen. Goed voor de Heer. Ter wille van Gods volk, als Gods dienaar. Wie kan dat naar behoren? Zonder wijsheid van boven. Ja, wie de toevlucht neemt tot het kruis van Christus. Om genade, om vergeving. Die wordt ook vernieuwd naar zijn beeld. Dan ga je ook God liefhebben. Dan gaan we onze roeping vervullen tot eer van God. Om de wil van de Vader te doen. Onze roeping in de wereld, in de samenleving, in het gezin. Met het verlangen om de Heere welbehagelijk te zijn. De Heer heeft jullie een kindje toevertrouwd. Je hoeft je verantwoordelijkheid niet alleen te dragen. Je mag hulp van God verwachten. Om het op te voeden voor de Heer en zijn koninkrijk. Laat ieder zo bidden. Om een verstandig hart. Opmerkzaam. Zodat onze dienst door genade goed mag zijn in zijn ogen. We komen nog bij het laatste punt van de preek. Goedkeuring. Want in de tekst staat een prachtige getuigenis over God. Het was goed in zijn ogen dat Salomo dit heeft gevraagd. Ja, als je nu de Heere lief hebt en je iets mag vragen. En wat je dan vraagt, daar is hij blij mee. Nou, daar ben je er zelf ook weer blij mee. Dan is er een eenheid van God en uw ziel. Dan wil je allebei hetzelfde. En voordat de Heere antwoord geeft, zelfs boven bidden belooft hij zijn zegeningen, is er eerst deze goedkeuring. De Heere neemt het gebed aan. Het is hem aangenaam. Dat is het belangrijkste in de omgang tussen God en mens. Dat is de basis voor de verdere verhoring. Maar ja, hoe kan de heilige God mijn gebed nu goed vinden? Hoe bestaat het? Al mijn denken, al mijn spreken is nog met zonde bevlekt. Wie zal er ooit rein zijn in Gods ogen? Misschien hebt u of jij het idee dat dat alles wat je doet daarom ook zinloos is. Het is toch niet goed. Hoe zouden mijn woorden of daden God kunnen behagen? En toch staat dat hier, het staat ook op andere plaatsen in de Bijbel. Nou, dat kan dankzij Christus, dankzij de genade van Christus. Niet omdat onze gebeden op zichzelf vlekkeloos zijn, omdat onze werken op zichzelf heilig zijn. Maar dat ze worden gereinigd door Christus bloed. En God neemt dat ervan aan. Wat van hemzelf is, wat hij zelf werkt met zijn geest, en dat neemt hij aan, wat voortkomt uit het geloof, daar schept hij behagen in. En zo keurt de Heere het toch goed. Uw gebed, uw gaven voor zijn koninkrijk, wanneer u getuigt van uw geloof, misschien met eenvoudige enkele woorden, of als u uit liefde voor de Heere uw naaste helpt. Het is niet te vergeefs in de Heere. Bij hem is er genade. Die zekerheid is in de doop ons bezegeld. Twijfel niet aan zijn genade, maar laat u reinigen door het bloed van Christus. Hij zal u aannemen. De Heere geeft Salomo een wijs, opmerkzaam hart. Is dat ook uw gebed, gemeente? Wijsheid om de goede weg te gaan. De weg van de rechtvaardigen, de weg naar het leven, is het je gebed. Nou, God heeft ons de schriften gegeven. Die maken u wijs tot zaligheid. De Bijbel, die kan je toerusten om de Heere te dienen. God heeft ons Christus gegeven tot wijsheid. De wijsheid van het kruis. Wijsheid om je leven te verliezen en terug te vinden in hem, in zijn genade. Het is het eeuwige zalige wonder dat God zondaren aanneemt. Dat God ons de gerechtigheid van Christus schenkt. Om niet goed te zijn. In de ogen van God. Onbegrijpelijk. Maar hij geeft het. Hij zegt het. En dan zal dit verlangen je hart vervullen dat je hem mag dienen. Tot zijn eer. Dat je hem wilt prijzen. Vanwege al zijn goedheid. Hem wilt eren. Om alles wat hij heeft gedaan. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 86. Het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Psalm 86, het zesde vers. we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Getrouwe God, barmhartige Vader, u brengen wij de lof en de dank. Nu ook uit deze geschiedenis vanochtend over koning Salomo, onderwijs van u hebben gekregen, maar ook zicht op uw genade en goedheid. U wilde zijn gebed aannemen en goedkeuren. Het gebed dat de eigen kleinheid, het eigen gemis erkent, maar ook het vertrouwen en de hoop op u stelt en wat ook al uw daden en zegeningen erkent. En dan bidden we, Heere, wilt u ook ons leren bidden? Wilt u ook met uw Heilige Geest in ons wonen? Ons hart zo richten op u, op uw koninkrijk, op uw woord, op uw naam. Heere, opdat we ook verlangen in alles om u te dienen. Onze verantwoordelijkheden en taken zo te vervullen dat ze tot uw eer mogen zijn. En Heere, geef ons dan ook zo'n opmerkzaam hart. Passen bij de taken. De roeping die we van u hebben gekregen in het leven. Heere, dat bidden we voor allen die kinderen opvoeden. Vaders en moeders. Voor pleegouders. U bidden we dat ook voor grootouders die ook met hun kleinkinderen mogen omgaan. U bidden we dat in de gemeente voor het jeugdwerk en op de zondagschool. Voor degenen die in het onderwijs werken. Heere, geef hen ook een hart dat zich laat onderwijzen door u, om zo ook de kinderen, de jongeren voor te kunnen gaan. Heere, blijf bij ons op deze dag, deze rustdag die we van u hebben gekregen. En daar danken we u voor. En we bidden om uw zegen, dat we dat mogen ontvangen vanuit de rust. Maar ook van de diensten van deze dag. Wilt u ook vanavond de gemeente samenbrengen. En uw dienaar helpen in de verkondiging en het leiden van de dienst. En daarmee de gemeente opbouwen. We willen uw grote naam danken voor wat u geschonken hebt. U danken we dat Erik van der Steenhoven ook weer kon terugkeren uit het ziekenhuis. Wilt u hem verder nabij zijn. Medicijnen zegenen. En ook als er nog later meer onderzoeken volgen. Heere, help hem daarin. Met allen die om hem heen staan. U bidden we ook voor andere zieken. Zieken die thuis zijn of die chronisch gezondheidsproblemen meedragen. Voor degenen die om hen heen staan. Heere, als er ook verdriet en zorg is, wilt u daarin uw hulp geven. Troosten uit uw woord, het gebed horen. U bidden voor mevrouw Groeneveld, de Kuiper, nu een zus van haar is overleden, die komende week, die deze week begraven zal worden. Heer, ontfermt u zich over haar en over de andere nabestaanden bij dit verlies. Dat u krachtig heeft. En dat we ook in uw woord, in de omgang met de Bijbel, toch hulp en troost mogen vinden. Gedenk haar daar ook in. U mogen danken, Heer, voor de zegeningen. In het bijzonder danken we u met het echtpaar Johan en Anna Omen, die 45 jaar zijn getrouwd. U hebt hen die jaren geschonken in het huwelijk, om zo samen door het leven te gaan. We brengen u daarvoor de lof toe. Voor al de zegeningen die u hen hebt gegeven. En dat ze dat zo mogen gedenken, ook met kinderen en kleinkinderen. Leid hen ook verder met uw genade, met uw woord, in de kennis van u en in het leven, Heer, opdat het op u gericht mag zijn. Heer, we willen u ook bidden voor de twee broeders die op het dubbeltal zijn geplaatst voor de vacature van ouderling. Wilt u hen nabij zijn in deze tijd? Wij bidden, Heere, dat u ons als gemeente daarin gedenkt en leidt wanneer we een verkiezing houden. We vragen van u, wilt u zelf dan ook daarin spreken? Wilt u zelf roepen? Bekwaamheid en gelegenheid geven door uw Heilige Geest. Opdat ook deze vacature weer zal worden vervuld. En dat de broeders van de kerkraad samen de gemeente mogen dienen met een opmerkzaam hart. In ootmoed, maar ook in verlangen u te dienen. U bidden we voor de nood in de wereld. We denken in het bijzonder aan de oorlog in Oekraïne. Vragen, Heere, geef toch dat er vrede komt. Nu er zoveel dreiging en slachtoffers zijn en er zoveel verwoesting plaatsvindt. Gewelddadigheden ook weer toenemen. Heere, help de mensen. Geef hen uw bescherming. En Heere, geef dat de mensen ook in vrijheid kunnen wonen. We bidden voor allen die zich daar ook angst en zorg over maken. Voor de vluchtelingen binnen het eigen land Oekraïne, maar ook in ons land. Sterk hen en wees hen nabij. En geef ook dat uw woord in deze tijd onder Oekraïners en onder Russen zijn kracht mag doen. Dat het evangelie zal klinken. Dat mensen worden verwezen naar de levende God en hem mogen vinden. Heere, ontfermt u zich zo over ons. We danken u voor uw goedheid en genade. Ga met ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Ga nu zingen van Psalm 91, vers 7 en 8. Een psalm over de bescherming, die ook wel in het bijzonder voor de koning kan gelden. En dan zingen we daarvan de laatste verse. Terwijl zijn ziel mij teer bemint, laat God zelf zich horen. En ook het 8e vers, hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. Psalm 91, vers 7 en 8. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.